God zegen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen uit Psalm 75 en daarvan het eerste en tweede vers, U alleen, U loven wij. En ik zie hier het zesde vers, ik zal dit melden, ik zal altijd. 1 en 6 van Psalm 75. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen, die is genomen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 11, en dan beginnen we te lezen bij het 14e vers, Lucas 11, vanaf vers 14. Daar lezen we het woord van God als volgt, Lucas 11, vers 14. En hij wierp een duivel uit, en die was stom. En het geschieden als de duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak. En de scharen verwonderden zich. Maar sommigen van hen zeiden, hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste der duivelen. En anderen hem verzoekende begeerden van hem een teken uit de hemel. Maar hij, kennende hun gedachten, zeide tot hen, een ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een huis tegen zichzelf verdeeld zijnde valt. Indien nu ook de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn rijk bestaan? Terwijl gij zegt dat ik door Beelzebul de duivelen uitwerp. En indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wie werpen ze uw zonen uit? Daarom zullen deze uw rechters zijn. Maar indien ik door de vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Maar als één daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting daarop vertrouwden en deelt zijn roof uit. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Wanneer de onreine geest van de mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust. En die niet vindende, zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis, daar ik uitgevaren ben. En komende, vindt hij het met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf is, en ingegaan zijn de wonen zal daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. En het geschiedde als hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw, de stem verheffende uit de scharen, tot hem zeide: zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. Maar hij zeide: ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. En als de scharen dicht bijeen vergaderde, begon hij te zeggen: dit is een boos geslacht, het verzoekt een teken. En hetzelfde zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jonas de Ninevieten een teken is geweest, alzo zal ook de zoon des mensen zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met de mannen van dit geslacht en zal ze veroordelen. Want zij is gekomen van de einden der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En ziet, meer dan Salomo is hier. De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas. En ziet, meer dan Jonas is hier. En niemand die een kaars ontsteekt, zet die in het verborgen, nog onder een korenmaat, maar op een kandelaar, opdat degenen die inkomen het licht mogen zien. De kaars van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog eenvoudig is, zo is ook uw gehele lichaam verlicht. Maar zo het boos is, zo is ook uw gehele lichaam duister. Zie dan toe dat niet het licht het welk in u is duisternis is. Indien dan uw lichaam geheel verlicht is, niet hebbende enig deel dat duister is, zo zal het geheel verlicht zijn gelijk wanneer de kaars met het schijnsel u verlicht. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heren, we zijn vanmorgen in uw huis samengekomen, zoals we misschien dat week aan week gewend zijn. En als we dat gewend zijn en het is een gewoonte geworden, dan is dat geen slechte gewoonte. Want heren, toen u op aarde was, had u ook gewoonten. Naar gewoonten ging u in de synagoge. Een mens heeft gewoontes en zo makkelijk hebben we slechte gewoontes. Maar een goede gewoonte wilt u zegenen. En heren, daarom komen we u bidden of u zelf ook vanmorgen aanwezig wil zijn door middel van uw woord. En of u de kracht van uw Heilige Geest aan dat woord wilt verbinden. Want dat is nodig, anders gaat uw woord het ene oor in en het andere weer uit. En we hebben er niks aan, denken we. Maar het zal ons hart dan alleen maar verharden. Maar wil door uw woord indruk geven van wie u bent en wat u doet. En wie u voor ons ook nog wilt zijn. Heb dank, Heere, voor al het goede dat u geeft. Want er kan zo makkelijk wat gebeuren. We hoorden net voor kerktijd nog dat Alexander Voorwinde gevallen is, uitgegleden naar de huisartsenpost moest om gehecht te worden aan een wond. Heren, zijn misschien in onze ogen van die, ja, van die gebeurtenissen waarvan we zeggen, nou, het valt gelukkig wat mee. Maar de dingen vallen niet mee en ze vallen niet tegen. De dingen komen uit uw hand. En dat we ook dit zo mogen zien en het aan u mogen opdragen of u helpen wil en genezen wil. Maak het nog wel met hem. Wees met alle zieke heren. Want misschien zijn er ook nog mensen waar we het niet van weten dat ze ziek zijn. Ziekte, dat kan zomaar ineens gezondheid aantasten. En we weten uit de nog niet zo lang verleden hoe ernstig een ziekte kan worden. En heren, misschien hebben we ook ziekte in de familie of in de bekende kring. Geef nog uitkomsten tegen de dood. Dat wil niet zeggen dat we dan eeuwig hier blijven leven. Maar als u ervoor zorgt dat de dood geen dood meer is, dan is er wel uitzicht op dat eeuwige leven. En heren, dat hebben we allemaal nodig, of we jong zijn, of oud zijn, of we ziek zijn, of we gezond zijn. Leer het ons, heren, door uw woord en door uw geest, ook vanmorgen. En gedenk ons, we zijn niet allemaal zo aanwezig, want het is de vakantietijd en velen zullen wel uitgezworven zijn in binnen- en buitenland. Bewaar ze, heren, op al hun wegen en geef dat ze ook weer gezond en wel terug mogen keren, zodat we ze weer begroeten mogen in de erediensten. Wees, heren, met uw kerk en met de kerken. Ja, uw kerk, heren, daar hebben wij mensen vaak kerken van gemaakt. En al hebben we er nog zoveel, dan is het nog niet goed. Want, heren, waar wij aan de slag gaan met de kerk, daar komt het ook niet goed. Als u aan de slag gaat met uw kerk, ja, dan komen er bekeringen, dan komen mensen tot geloof. En we vragen u, laat dat vanmorgen ook mogen gebeuren. Gedenk, heren, onze overheid, ons vorstenhuis. Alle die boven ons gesteld zijn, geef ze wijsheid om leiding te geven, om te regeren. Want, heren, dat hebben we misschien ook wel gemerkt zo de laatste jaren. Er wordt zo weinig geregeerd. En niet dat we onder de knoet gebracht moeten worden, maar leiding hebben we allemaal nodig. Bovenal uw leiding. En leid ons dan door uw woord en geest, opdat we u kennende uw grote naam zullen loven. Hoor ons zo uit genade, om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, je leest enkele keren in het Oude Testament dat God tekenen gaf aan de mensen. Noach die ontving na de zondvloed van de Heeren het teken van de regenboog. De aarde zou dus niet meer door het water verzwolgen worden. Daarmee kreeg die man een positief teken. Het was een teken van de trouw van God. We lezen ook van Mozes dat hij een teken van God ontving. Een teken dat de Heer hem aangesteld had om het volk Israël uit het diensthuis van Egypte te voeren naar het beloofde land. Wat voor een teken kreeg hij nou? Mozes moest zijn hand in zijn boezem, we zouden zeggen in zijn jasje steken. En als die hand er dan weer uittrok, dan zou die hand melaat zijn en dat gebeurde. En deed hij datzelfde nog een keer, dan was de melaatsheid verdwenen. Bovendien moest Mozes ook zijn staf op de grond gooien. En dan werd die staf, als teken van Gods nabijheid, een slang. Pakte Mozes vervolgens die slang bij zijn staart weer beet, dan werd die slang weer een staf. Nou, dat waren allemaal van die tekenen die aangaven dat Mozes niet op eigen houtje een beetje de leider van het volk van de Hebreeën wilde worden in Egypte. Nee, dat waren bewijzen dat God hem de boodschap die hij brengen moest aan Farao in zijn mond zou geven. Als je kijkt bij Gideon, daar hoor je ook weer van tekenen. Als God bevel geeft aan Gideon om de strijd aan te binden met de Midianieten, dan vraagt Gideon aan de Heere om een teken, want hij is toch wel een beetje bang om tegen die machtige Midianieten te gaan vechten. En wat geeft de Heere dan voor een teken? De volgende morgen zal er een vlies op de grond droog zijn. De rest van de grond is allemaal nat van de dauw. En de dag erop herhaalt de Heere dat wonderteken, maar dan precies omgekeerd. Dan is de aarde nat en de vlies droog. Nou, dat zijn allemaal van die tekenen. Je kunt ook zeggen van die bewijzen dat het woord dat God gesproken had ook waar was. En dat soort tekenen was bedoeld, denk aan Gideon, om moed en kracht te geven voor het komende gevecht. Je kunt ook zeggen, zijn tekenen om dat zwakke geloof van Gideon te versterken. Want ja, dat was natuurlijk nogal wat, hè. Om als Gideon met een klein en onervaren legertje te gaan vechten tegen dat machtige leger van de Midianieten. Ik denk zo, beste vrienden, dat er ook vandaag de dag nog altijd mensen zijn die een teken van de Heere verlangen. Dan denken, of zeggen die mensen, als ik nou maar een teken vanuit de hemel zou krijgen, een bewijs van Gods goede gedachten over mij, ja, maar dan zou ik heel anders gaan leven en dan zou ik gaan geloven en zo. Ja, zulke mensen doen er toch goed aan om eerst hun Bijbel eens goed te gaan lezen. Of er nou ooit wel mensen bekeerd zijn, tot geloof zijn gekomen omdat God ze een teken had gegeven. Ik denk dat ik zulke mensen op voorhand maar moet waarschuwen. Want als je naar zulke voorbeelden gaat zoeken in de Bijbel, het is bepaald niet hoopvol dat zoeken, hoor. Neem nou eens als voorbeeld het volk Israël. U weet, dat gaat door de woestijn uit Egypte naar het beloofde land. En op die lange reis van 40 jaar, dan schenkt de Heer hen een heleboel tekenen. Want bij de Rode Zee, daar maakt de Heer bijvoorbeeld 2 watermuren door die zee heen. En dan kan Israël over de bodem van die zee, over dat pad dat ontstaat, er doorheen gaan. Op weg naar het land vloeiende van melk en honing. En ja, een poosje later, dan geeft de Heer aan datzelfde volk voedsel. Hij stuurt kwakkels uit de hemel en manna. Hij laat het volk ook drinken water uit de rotssteen. Dat is allemaal prachtig. Maar komen die Israëlieten daardoor nou tot een rotsvast geloof en een onwrikbare bekering? Nee, ze blijven gewoon met een verhard hart opstandig mopperen op God, op Mozes. En dat duurt zelfs jarenlang. Farao, dat is ook zo'n voorbeeld van verharding. En je moet zeggen, als er iemand door tekenen tot geloof en bekering gebracht kon worden, dan was het toch wel die farao van Egypte geweest, hè? Want de Nijl, die wordt bloed. En op zekere dag komt er daar in het land van Egypte een overvloed aan luizen. En even later aan zweren. En vervolgens van sprinkhanen. En ook nog van kikkers en hagel. En ja, maar nee hoor. Zelfs een landelijke veepest en de dood van de eerstgeborenen, die kunnen het hart van die koning van Egypte niet blijvend veranderen. Ja, eventjes. Eventjes wordt die man een beetje weker, maar dat duurt niet zo erg lang. Hij blijft zijn hart verharden. Dus u moet de zaligheid maar nooit verwachten van de kant van tekenen. Die de Heere dan eerst eens zou moeten sturen, voordat u tot geloof komt. Kijk maar naar de tekenen die de Heere Jezus in deze laatste jaren naar ons allemaal heeft toegestuurd. Is de wereld bekeerd? Door de coronapandemie? Of is de wereld veranderd door het teken van de opwarming van de aarde? Of door allerlei rampen en geweldige bosbranden en zware overstromingen? Wel nee. Bekering moet je van wat anders verwachten. Van niks anders dan van het woord van Gods vrije genade. Maar ja, als u Mozes en de profeten niet gelooft, dan zult u de Heere ook wel niet geloven, zelfs niet wanneer er vandaag nog iemand uit de doden zou opstaan. Kijk, de Bijbel die kent geen verband tussen enerzijds tekenen en anderzijds bekeringen. Het omgekeerde kom je wel tegen. Want diverse keren vertelt de Bijbel dat er naar de duidelijkste tekenen niet veel anders dan verharding optrad. Dat wil niet zeggen dat de Heere dus helemaal ook nooit door tekenen zou spreken. Hij stuurt ons bijvoorbeeld al jaren de tekenen der tijden. Maar de wereld zal er echt niet naar luisteren hoor. Alleen de kinderen van God, ja, die gaan die tekenen verstaan. En die worden erdoor getroost. Maar voor de rest, nee, kracht tot bekering gaat alleen maar uit van het woord van God. En toch het gekke, veel mensen, ook kerkmensen willen eerst een duidelijk teken van God ontvangen. Dat was in de tijd van het Oude Testament al zo, maar dat is ook zo in de jaren dat de Heere Jezus op aarde was. Een grote schare die liep dagelijks met de Heere mee, in de hoop dat ze getuigen zou zijn van het een of andere wonderteken. Dat vonden ze ook heel prachtig, als blinden gingen zien. Een dove weer konden horen of zelfs als doden werden opgewekt. Zoiets, dat was natuurlijk nog nooit vertoond. En het mooiste teken, dat was natuurlijk dat teken als je zelf ook nog een beetje profijt had van zo'n wonderteken. Hoeveel hebben de heiland niet gevolgd vanwege de broden die ze gegeten hadden bij die wonderbare spijziging. Maar die tekenen op zich, die brachten niemand tot geloof voor. Want als even later de Heere Jezus dan geen wonderteken geeft, maar gewoon het evangelie predikt, dan zeggen diezelfde mensen, deze reden is hard. En ze lopen dan zo bij de Heere Jezus vandaan. Dat deden trouwens niet alleen de mensen uit de scharen die de wet niet kenden, maar datzelfde deden ook de fariseeën en de schriftgeleerden. Ze vroegen op zeker moment aan de heiland, doe nou eens een wonderteken, want als we dat meemaken, ja, dan gaan we geloven dat u de Zoon van God bent, de gezalfde, de Christus. En wat lees je dan in Lucas zelf? De heiland geeft een teken. Hij werpt een duivel uit die stom was en de stomme sprak. En bekeerde toen die geestelijke leidslieden van de Joden zich massaal? Wel nee. Ze kregen onder elkaar er bijna nog ruzie over, hè? Want er was er een en die stelde toen, ja, maar weten jullie wel hoe dat komt? Dat deze Jezus van Nazareth wondertekenen doet. Hij doet ze niet door de kracht van God, maar door de kracht van Beelzebul, de overste van de duivelen. En zo liepen die mannen al kibbelend weg. En niemand van hen beleed Jezus als de Christus. En wat doet de Heere Jezus dan? Nou, luister maar naar wat Christus sprak. Dit is een boos geslacht, een slecht geslacht. Het verzoekt, het verlangt een teken. En die uitspraak van Christus, die was niet alleen maar van belang voor die weglopende schriftgeleerden, maar ook voor ons vanmorgen. En daarom vindt u als tekst voor de preek het 29e vers van Lucas zelf, het tweede gedeelte ervan, er staat: dit is een boos geslacht, het verzoekt een teken en hetzelfde zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Het gaat vanmorgen over het verlangen naar een teken. En ik heb dan de volgende vier punten in de preek. Het eerste punt, dat noem ik het zoeken ernaar, naar zo'n teken. Tweede punt, het dwazen ervan. Het derde punt, de zonde erachter. En tenslotte, ten vierde, het gevaar erin. Dus het zoeken ernaar, het dwazen ervan, de zonde erachter en het gevaar erin. Maar zullen we eerst gaan zingen uit Psalm 78 en daarvan de verzen 2, 6 en 22. 78 vers 2, verborgen een met diep ontzag te melden. Vers 6, zijn wonderdaan door niemand af te meten. En vers 22, hoe hij zijn oog op hen had neergeslagen. Ik heb de volgende afkondigingen nog voor u, wat de dienst de volgende week betreft, 6 augustus. 'S morgens 10 uur hoopt dominee Niezing uit Kesteren voor te gaan. En 's avonds 6:30 dominee van der Ziel uit Waarder. En wat de collecte betreft, de eerste collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En voor alle zaken die ik afkondigd en betrekking hebben op dingen in de toekomst geldt voor zo de Heere wil en wij leven. Dan gaan we zingen. Psalm 78, de versen 2, 6 en 22. gemeente, zullen we straks na de preek zingen, na de amen aan het slot van de preek, Psalm 73. En daarvan het 13e vers, wie heb ik nevens u omhoog? 73, 13e vers. En zullen we dat dan zingen na de amen aan het slot, zonder verdere aankondiging. 73, vers 13. Er zijn mensen, ook kerkmensen, christelijke mensen, die zo ongeveer alles weten over de godsdienst en over de echte leer en over de weg der zaligheid. En dat is op zich natuurlijk helemaal niet verkeerd, want de huidige nogal ver verbreide onkunde op al die terreinen is natuurlijk veel en veel erger. Want zoiets sloopt de kerk in een heel rap tempo. Onkunde. Dus goede catechisatie krijgen in je jonge jaren, dat is van buitengewoon groot belang. Gelukkig. Denk maar eventjes hardop hoor. Gelukkig zijn er toch ook nog wel velen die de schriften kennen. En in dat geval weet je dat de mens van nature een zondaar is. Dus zo kun je niet als een rechtvaardige voor God verschijnen. En als je de schriften kent, dan weet je ook dat de Heere eenmaal de ganse aarde zal oordelen volgens zijn eigen heilige wet. En daar kijk je dan misschien zwaar tegenop. Als je weet dat je nog altijd onbekeerd bent. En de Bijbel die zegt dat wel heel duidelijk. Hè? Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. En over al die zaken heb je verder ook niet de geringste twijfel. Want ja, dat heb je zondags je hele leven lang al gehoord. Een gedegen prediking, daar heb je onder gezeten. En steeds heb je ook over de Heere Jezus Christus gehoord. Hij is de enige weg ter zaligheid voor een verloren mens. En die heiland die heeft zijn leven gegeven op de kruisheuvel om te betalen voor de zondenschuld. En hij is ook opgestaan uit het graf en met zijn bloed heeft hij een reinigende kracht om je ziel schoon te maken van alle ongerechtigheid. En hem door het geloof te kennen, dat is nou het eeuwige leven. En daarom staat het voor u ook wellicht als een paal boven water. Als ik nou maar gewassen word in het bloed van het Lam Gods, dan ben ik behouden, dan ken ik vrede. En dan zal ik het koninkrijk der hemelen beërven. Want als een mens de Heere Jezus leert kennen, dan heeft hij vrede met God. Nou, het moet gezegd worden, dan geloof je dus al met al een heleboel. En wellicht komt u ook wel eens andere mensen, andere kerkmensen tegen, die dan tegen u zeggen, nou, jij gelooft vast wel echt. Alleen daar bent u het niet mee eens. Want je weet dan wel het nodige, maar dat echte geloof, nee. Nee, zegt u, dat mis ik nog. En inderdaad, je moet zeggen, aan de ene kant is uw situatie heel hoopvol. Je bent namelijk niet ver van het koninkrijk van God. Maar aan de andere kant is er ook iets alarmerends. Want als je de Heer Jezus niet kent door het geloof, als je persoonlijke zalig maakt, dan ontbreekt het meest wezenlijke. Weet u hoe dat wel eens zou kunnen komen, dat u nog altijd onbekeerd bent gebleven? U verlangt er misschien naar om voordat u bekeerd wordt, eerst eens een teken van God te ontvangen. Als ik nou maar eens dit of dat meemaakte, dan kwam het wel goed. Want dan wist ik dat God in liefde naar me ziet en dat ik een kind van God zou worden. En ja, kan best zijn dat u zo week aan week zit te wachten tot u iets bijzonders gaat voelen of ervaren of meemaken. Want ja, u hebt wel voorbeelden van mensen die vroeger ook eens iets hebben meegemaakt en beleefd. En ja, en toen waren ze bekeerd. En dan denkt u, zoiets moet ik ook meemaken. En zo slijt u uw dagen en weken en maanden en jaren met afwachten. Weet u dat u daarbij niet de enige bent? Die afwachtende mensen, hè? Je komt ze in allerlei soorten en maten tegen. En dat brengt me vanmorgen bij het eerste punt, het zoeken naar een teken. Kijk, er zijn mensen die in hun hele leven op een droom wachten of een visioen. En de indruk die zo'n droom of visioen dan moet nalaten, ja, dat moet natuurlijk iets heel intens zijn. En als dat nou maar gebeurt, dat zou dan een teken zijn dat God in liefde en in gunst naar kijkt. Nou, tegen zulke mensen zegt de Heiland vanmorgen, jullie wachten te vergeefs. Waarom te vergeefs? Nou, lees maar wat er in die tekst staat, hè, en wat de Heer Jezus hier zegt. Hetzelfde zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Zit u er ook op te wachten? Tot u de Heer een beetje te zien krijgt in een droom? Nou, dat gaat dus echt niet gebeuren. Want de Heiland zien, echt zien, dat kan alleen door hem geestelijk te zien, met de ogen van het geloof. Als je de Heer Jezus geestelijk leert zien, ja, maar dan droom je niet hoor. Maar dan krijg je hem te zien met geestelijke ogen. En dan weet ik best, daar gebeuren in dit leven nogal eens hele rare dingen, vreemde dingen, onverklaarbare dingen. En de Heer gebruikt ook wel eens vreemde middelen om iemand tot geloof en bekering te brengen. Om iemands geweten te laten ontwaken. Ja, daarvoor is voor de Heer niks te wonderlijk. Maar om nou op tekenen uit de hemel eerst te gaan zitten wachten, dat is uit de boze. Nou zijn er ook mensen die niet zozeer op een droom zitten te wachten, maar wel denken dat de Heer bij de echte roeping de een of andere gewaarwording je laat ondervinden. Dat je er een bepaald gevoel bij krijgt. Bijvoorbeeld pijn, of het tegenovergestelde, dat je erg blij wordt. Nou, zulke mensen zitten dus ook te wachten op iets wat niet zal komen. Gods goedertierenheid, dat is niet iets wat zich langs de weg van je zenuwen of van je spieren aandient, maar Gods genade, dat is een geestelijke zaak. Er zijn weer andere mensen die denken dat ze voorlopig nog niet aan geloof en bekering toe zijn, want ze voelen zich nog niet ellendig genoeg. En zodoende zitten ze te wachten op vermeerdering van hun zondekennis en hun schuldgevoel. Want dan, als dat komt, ja, dan zullen ze wel tot geloof in de Heer Jezus geraken. Zulke mensen die willen ook wel eens het een of andere boekje gelezen hebben over weer andere mensen die eerst helemaal verbroken en verbrijzeld werden door de hamer van Gods heilige wet. Nou, en net zoiets willen zij dan ook ontvangen. En op dat teken zitten ze te wachten. Want ja, pas als je net als Job op de gruwelijke ashoop zit en met Jeremia smartelijke klaagliederen zingt, dan pas denkt u geschikt te zijn voor het koninkrijk der hemel. En zolang zoiets niet gebeurt, dan ja, weigert u eigenlijk de stem van Gods evangelie te horen en die te gehoorzamen. Want ja, de Heer die roept u wel, herhaaldelijk zelfs, soms met duidelijke woorden: kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Maar dan is het antwoord van uw leven, nee heren, daar ben ik nog niet aan toe. Ik ben nog niet slecht genoeg. Nou is zeker waar dat er voorbeelden zijn van mensen die langs hele diepe wegen behouden werden. Zelfs duizenden heeft de Heere zo bekeerd. Maar dat wil nog niet zeggen dat u zo bekeerd moet gaan worden. Als u wacht op bepaalde wanhoopgevoelens en grote hoeveelheden tranen, dan bent u toch bezig God te verzoeken. Want dat is net alsof u dan zegt, Heere, nou moet u me eerst bijna vernietigen en dan zal ik me tot u bekeren. En bovendien, het is toch ook wel raar als een mens eerst probeert om zijn eigen ellende te vermeerderen. Trouwens, als u dat doet, dan bent u eigenlijk niet anders dan de remonstrant, want er moet eerst iets in u zijn, iets gekomen zijn, en dan pas mag u uw nood, denkt u, aan de Heere voorleggen. Maar onze ellendekennis is nooit een voorwaarde, hoor, om genade te ontvangen. U zult uw ellende nooit in ruil kunnen geven voor Gods ontferming, nee. Ook aan u wordt vanmorgen geen ander teken gegeven dan het teken van Jona de profeet. Nou kom je ook wel eens mensen tegen die precies het tegenovergestelde zijn van wat ik zo even tekende. Dat zijn mensen die zeggen, ja maar ik kan nog niet in de heiland geloven, want ik kan hem ook nog niet te voet vallen. Want er is nog veel te weinig vrede en vreugde in mijn hart. Die mensen hebben gehoord over blijdschap en vreugde in de Heere en over een vrede die het hart vervult. En ja, zeggen ze, nou zit ik te wachten op die vrede, die vreugde. En dan komt het wel goed natuurlijk. Toch is dat ook merkwaardig. En ik zou het zelfs buitengewoon raar willen noemen, want wie wil er nou een grote oogst van vreugde maaien voordat er ook maar iets gezaaid is? En zulke mensen wachten op de blijdschap van het geloof en de vreugde in God voordat ze die God hebben leren kennen. Je kunt toch ook pas dan de prachtigste rozen plukken nadat de rozenstruik is geplant. Nou, dat teken hè, van een enorme blijdschap, dat zal u ook niet gegeven worden. Eerst de geloofsoefening, dan pas de vrucht, niet andersom. Er zijn weer andere mensen die denken dat ze hun heil bij de Heere Jezus nog niet mogen zoeken, omdat ze nog niet zo goed kunnen bidden. Ja, zeggen ze, als ik nou maar echt kon bidden. Net zo goed kon bidden, net zo nederig kon bidden als die en die. En dan hebben ze een voorbeeld in gedachten. Want in dat geval, dan zou ik de Heere wel om vergeving van mijn zonde durven vragen. Maar nou nog niet. Nee, dan moet ik eerst eens goed en ernstig kunnen bidden. Maar dat is ook de goede weg niet. Want niemand zal eerst gevorderd zijn in de weg van Gods vrezen en vervolgens de genade een keer ontvangen. Dan wordt alles op zijn kop gezet. Nee, ieder mens is eerst een baby en dan wordt hij een volwassene van zo'n 6 voet hoog. Maar toch, heel wonderlijk, bij de weg ter zaligheid, ja, dan willen veel mensen toch eerst de talen Kanaans kunnen spreken en daarna pas het ABC van het geloof leren. Maar dat gaat niet. Diep afhankelijk bidden, dat wordt geleerd in de weg van Gods vrijmachtige en ontfermende genade. En dat bidden, dat is altijd een vrucht van de geloofsoefening. Dus wacht nou ook maar niet op dat teken, want het komt niet. U kent die tollenaar wel, hè, uit die bekende gelijkenis. Nou, die man, nee, die bad ook niet zo netjes. Hij wist niet veel anders te zeggen dan, o God, wees me zonder genadig. Maar dat gaf niet. Later heeft hij wel meer geleerd en ook wel anders geleerd en beter geleerd. Er zijn ook mensen die in hun leven zitten te wachten op bepaalde geestelijke ondervindingen. Want dat hebben ze bij de een of andere oudvader gelezen. Zoiets zou nodig zijn. En nou willen ze eerst ook zoiets meemaken. Want anders zeggen ze, anders kan het met mij niet goed komen. En wat wil men dan op die manier? Dan wil men eerst een grote, sterke eikenboom der gerechtigheid worden en daarna pas gepoot worden. Kijk, zulke mensen, die willen dus volmaakt geestelijk zijn, voordat ze ooit geestelijk geworden zijn. Gemeente, zulke tekenen geeft de Heere niet. Hij geeft aan zijn kinderen geen rijpe vruchten in het vroege voorjaar. Nog één voorbeeld, en ja, ik dacht ook een belangrijk voorbeeld. Je hebt mensen die eerst het werk van de Heilige Geest in het hart van een zondaar willen doorgronden, voordat ze kunnen buigen voor de Heere. Dat zijn mensen die willen in het mysterie van de wedergeboorte volledig inzicht hebben, voordat ze wedergeboren worden. Je hoort zulke mensen wel eens zeggen, als ik nou maar eens precies wist hoe die wedergeboorte in zijn werk gaat, hè, dan zou ik wel toch geloof komen en bekeerd worden. Inderdaad, de wedergeboorte is een geheimenis. En daarom is de wedergeboorte ook heel erg, heel erg eenvoudig. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Zo eenvoudig ligt het. En dan weet ik wel dat er veel verborgen is in de wedergeboorte. Dat maakte de Heer Jezus tijdens het nachtelijk bezoek van Nicodemus aan die man ook al duidelijk. De wind blaast waarheen hij wil. En gehoord zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Maar wat denkt u? Als u nou al de geheimen van de wedergeboorte zou kennen, zou u dan een kind van God zijn? Wel nee. Zo wordt een mens eerder buiten het koninkrijk van God gehouden door zijn eigen wijsheid. En dan gaat het met je net eender als met die Naaman de Syriër. Wat dacht die man? Hoe moest hij behouden worden, genezen worden? Nou, dat wist hij heel precies. Eerst moest de profeet zijn huis uitkomen, vervolgens voor de voordeur gaan staan. En dan moest hij de naam des Heren zijn schots aanroepen. En vervolgens moest hij met zijn hand over de zieke plek wrijven. En zo moest hij na Aman van zijn melaatsheid dan genezen worden. Ja, maar toen de profeet Elisa tegen Aman zei, was u zevenmaal in de Jordaan, toen liep hij kwaad weg. Gemeente, veel mensen vinden de weg ter zaligheid te eenvoudig. En daarom stellen ze die eis van allerlei ingewikkelde tekenen die dan eerst ontvangen moeten worden, maar hen wordt vanmorgen geen ander teken gegeven dan het teken van Jona de profeet. Dat brengt me tegelijk bij het tweede punt, het dwaze van dat zoeken naar een teken. Waarom zoeken mensen eigenlijk een teken? Waarom willen veel mensen eerst het bewijs hebben dat Gods woord waar is? Ja, als je daarna vraagt, dan hoor je mensen wel zeggen, ik wil eerst duidelijk ervaren dat God mij lief heeft. Beste mensen, zo'n teken geeft God niet. Weet u waarom niet? Omdat het overbodig is. Sla Johannes 3 maar op. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dus het teken van Gods liefde, dat is de zending door God van zijn eigen zoon. God zond Christus naar deze wereld, hij stuurde hem naar het kruis. Naar het graf. Je kunt zeggen zelfs naar de hel. Zou dat nou niet genoeg zijn? Geen ander teken dan het teken van Jona de profeet. U weet het, hè? Jona die heeft 3 dagen in het ingewand van de vis gezeten. En daar heeft die Jona zelf van gezegd dat hij toen in de hel was geweest. Zou dat teken van Gods grote zondaarsliefde nou niet voldoende zijn? Ja, zal iemand zeggen, jawel, maar ik wil een teken van God dat er ook genade is voor mij. Oh, dus u wilt een heel persoonlijk genadeteken. Wat dacht u van het feit dat u nog altijd niet afgesneden bent uit het land der levenden? Is dat dan geen bewijs dat de Heere nog altijd genadig is voor u? Trouwens, dat week aan week het evangelie gehoord mag worden, is dat geen bewijs van Gods gunst? Zou het evangelie van Gods vrije genade niet het doorslaggevende bewijs moeten zijn dat de Heere vol liefde naar u ziet? Kijk, als er nou helemaal geen evangelie was, ja. In dat geval had u wel gelijk, hè? Dan zou de Heere eerst het een of andere teken van zijn genade moeten geven. Maar nou zegt de Heere nog steeds, we bidden u dan van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Moet de Heere nog duidelijker aandringen en kloppen aan de deur van uw hart? En toch, er wordt steeds weer gezocht naar een extra teken. Mag ik u de vraag stellen, wat zou het eigenlijk helpen? Stel u nou eens voor dat u vandaag een heel bijzonder teken zou ontvangen vanuit de hemel. En wat zou u daar dan aan hebben? Ja, u denkt dat de Heere dan het overtuigende bewijs zou hebben geleverd dat u bent uitverkoren. Ja, maar is dat ook zo? Als u door zo'n teken alle mogelijke en alle onmogelijke staten van radeloosheid zou ondervinden, ben u dan behouden? Ben u daardoor zeker van uw zaligheid? Veel wanhoop leidt de mens van Christus af. Al die tekenen van droefheid of ook van vreugde, het blijkt dan niet veel anders te zijn dan drijfzand. Waarom zoeken we toch een ander fundament dan hetgeen gelegd is in de Heere Jezus Christus? Al die andere tekenen, die zijn nutteloos. En daar komt nog wat anders bij om de hoek kijken. Het is ook wel onredelijk om te hopen op bizarre tekenen. Neem een voorbeeld. Stel u voor een bedelaar die heeft honger, die zit aan de kant van de weg te bedelen, komt er iemand aan met een brood in zijn hand. En die zegt, hier heb je een heel brood. Zou u dat nou snappen als die bedelaar dan zegt, jawel meneer, maar ik wil eerst een duidelijk teken van u hebben dat u het echt goed met me voor hebt. Als u als gullegever nou eerst eens even in de lucht vliegt, of zoiets, dan zal ik daarna uw brood aannemen. Kijk, dat is natuurlijk als voorbeeld heel idioot, maar toch zijn veel mensen in het geestelijke zo aan het redeneren. Want wat zegt de Heere nou tegen een arme mens die zegt, komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Ja, zegt die mens dan, maar eerst een teken, heren. En de Heere zegt, ja, maar wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Nee, zegt de mens, eerst een teken, Heere. Maar waar staat dat dan in de Bijbel? Dat er eerst zo'n teken zou moeten komen. Wordt die ergens beloofd? Ik kom heel wat beloften tegen in de schrift. Beloften ook met betrekking tot het gebed, maar beloften over tekenen vind ik nergens. En toch wil die mens zo graag een teken. Alleen zoekt hij dan geen onrechtvaardig iets. Mag je van de Heere verlangen dat hij je eerst bijna wanhopig gaat maken? Mag je wensen dat de Heere je gezondheid gaat ondergraven? Wat stellen we toch vreemde eisen aan de Heere? Dat hij eerst bijna onze ondergang gaat zoeken om ons daarna te behouden, denken we zo laag van God. Waarom wil een mens niet gewoon het brood des levens dat Christus is? Waarom vragen we van God in plaats van brood wel een adder of een steen of een schorpioen? Denken we daar dan zegen uit te ontvangen? Nee, de Heere die geeft een veel beter teken. Het teken van Jona de profeet, dat wil zeggen doorboorde handen en een doorstoken zijde. De totale Godverlatenheid die Christus heeft ondergaan. En dat deed hij om u van het eeuwige verderf te verlossen. Hij is opgestaan om u al die zegeningen te geven. En dat is nou het beste teken voor een verloren zonder. Dat is de zaligheid. Het sterven van de heiland aan het vloekhout. En zijn opstanding uit de dood. Dat te zien, dat betekent kracht voor een moedeloos mens. En als je dat vast mag klemmen, dat is het leven voor een dode ziel. Waarom zou een mens nou toch met de zaligmaker willen wedijveren in het beleven van helse angsten? Waarom zou die alleen maar door een zware stormwind behouden willen worden? Is het zuizen van een zachte stilte dan niet genoeg? En zijn de koorden van Gods zondaarsliefde dan te slap? Waarom wacht men soms op de bliksem van de Sinaï? En ik weet wel, dat kan hoor, dat kan. Dat het er bij uw bekering heel diep doorheen zal moeten gaan. Dat kan. Maar een mens hoeft er daarom nog niet naar te verlangen. Als je ooit uit het vuur bent gerukt door Gods ontferming, dan ga je toch iedereen afraden om het ook zo ver te laten komen. En daar komt dan ook nog dit bij. Sommige mensen die verlangen een teken van God dat nog nooit iemand heeft gehad. U zult zeggen, kan dat dan? Ja. Wat denkt u van die man die zei, werd ik nou maar bekeerd zoals die verloren zoon? Ja, welk teken kreeg die verloren zoon? We zien hem daar zitten in dat vreemde land. Hij heeft honger. Hij zit bij de varkens. En dan hoor ik hem zeggen, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Welk teken had hij daarbij? Nou ja, die vader inderdaad, die stond alle dagen op de uitkijk. Maar daar wist die jongen niks van. En die vader die had grote liefde en rijkdom om zijn zoon te ontvangen. Maar daar wist die zoon ook niks van. Dus die verloren zoon had eigenlijk geen enkel teken. Maar liep het nou zo verkeerd met hem af? En kijk, ander voorbeeld, naar die weduwe. Die stapte naar de onrechtvaardige rechter. Welk moedgevend teken had ze? Ja, alleen maar een ongunstig teken. Want die rechter die wilde helemaal geen recht spreken. Of neem die Canaanese vrouw. Die riep de heiland te hulp voor haar zieke dochter. En wat doet de Heere dan? Haar afwijzen. De hondjes die mogen toch niet van de tafel eten. Dus die vrouw ontmoet niks anders dan afwijzing. dat was haar enige teken. Maar houd met die vrouw nou eens aan bij de Heere. Dan zijn de talloze kruimels nog te veel voor je. Waarom handelen we eigenlijk niet als die bloedvloeiende vrouw? Die kreeg helemaal geen teken van de Heere Jezus. Maar ze duwde net zo lang tegen de andere mensen in de scharen aan totdat ze de Zoon van Christus kleed kon aanraken. En haar geloof heeft haar behouden. En voor ons ligt de zaak al niet anders. Trouwens, u moet er eens op letten met welk woord de heiland die mensen aanduidt die een teken verlangen. Hij zegt, dit is een boos geslacht, een verdorven geslacht. En daar geeft de Heer iets heel ernstigs mee aan. Dat geslacht is door en door zondig. En dat brengt me tegelijk bij het derde punt. De zonde van dat zoeken naar een teken. Als je een ander teken wilt ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Het teken dus van het lijden en het sterven en de opstanding van Christus. Welke zonde bedrijf je dan? Dan maak je God tot een leugenaar. En dat klinkt hard natuurlijk. Maar het is wel waar. Wie Gods woord niet gelooft, die trekt toch het getuigenis van Gods geest in twijfel. En de Heere zegt, wie dorst heeft, die komen. Maar wat antwoord je als je een teken van God verlangt? Dan zei je, Heer, ik heb wel dorst. Maar eerst een teken, daarna zou ik wel drinken. Dan maak je God tot een leugenaar. En dat is nog niet eens de enige zonde, want dan beledig je God ook. De Heer is natuurlijk vrij om een teken te geven. Maar wij hebben niks te eisen hoor. Weet u wat wij tegen God zeggen? Als we op een teken blijven zitten te wachten, dan zeggen we Heer, een teken graag. En als u het niet geeft, nou dan moet u me maar verdoemen. Trouwens. Een mens bedrijft zo ook nog een andere zonde tegen de Allerhoogste, als die een teken maar blijft verlangen uit de hemel, namelijk, dan bedrijft hij de zonde van de afgoderij. Als je God niet op zijn woord gelooft, eerst een teken, dan maak je voor dat teken net zoiets als een gouden kalf. Want niet het offer van de Heere Jezus Christus, dat hij bracht op Golgotha, maar dat teken, dat wordt het dan voor je. Hè? Het is alsof je dan zegt, Heer, ik vertrouw u niet. En ik heb aan uw kruis en uw dood niet genoeg. Ik wil wat extra's, ik wil eigenlijk wat anders. U moet u nog eens op een andere manier openbaren. Wilt u me ooit zalig maken? En zo wordt de heiland eigenlijk opnieuw gekruisigd. Iemand zou zeggen, dominee, maar het gaat me er echt niet om dat teken. Het gaat erom dat ik het werk van de Heilige Geest in mezelf ervaar. Nou, dat klinkt natuurlijk goed. Maar pas goed op. Dat hart is erg listig. Wilt u uw vertrouwen stellen op de Heilige Geest in plaats van op Christus? Zou daarmee de Heilige Geest niet bedroefd worden? Want die Geest van God zoekt nooit zijn eigen eer. Hij zoekt Christus te verheerlijken. De Geest van God, die toont nooit een ander teken dan het teken van Jona de profeet. Dat wil zeggen de lijdende, de stervende, de opgestane Heere. En zeker onthoudt u het goed, dat teken zal ook altijd tegengesproken worden. Door de duivel, door het ongeloof in je eigen hart. En dat brengt me tenslotte bij het vierde punt. Het gevaar van dat verlangen naar een teken. Zoekt u ook altijd nog een teken? Vergeet dan één ding niet. Dan bent u nu in gevaar, in doodsgevaar. Elke dag, elk uur. Misschien zegt u dominee, dat klopt, dat klopt. Maar juist daarom zoek ik ook zo hard dat teken. Ja, en als u nou zo sterft. Kijk, wie het koninkrijk God zoekt. Die is er bijna, maar nog niet helemaal. Als u bijvoorbeeld vanavond de huisdeur bijna op slot doet. Ja, dan moet u er toch maar niet raar van opkijken als de volgende ochtend blijkt dat er een inbreker binnen is geweest. Napoleon en ook Hitler, die hadden bijna de wereld veroverd, maar ze verloren helemaal. Als u bijna een schaap bent, bent u helemaal een bok. Moet u niet vergeten. Het is zo gevaarlijk om alsmaar naar een teken te blijven uitkijken en intussen rustig voorbijleven aan de Heer Jezus. Bovendien, stel nou dat u een teken krijgt. Wat heet er nog? Een traan, een hele toeleidende weg, of wanhoop, of vreugde. Maar wat heb je er nog? Dan heb je nog niks om in het gericht van God overeind te blijven. Dan zult u zeggen, dominee, maar wat moeten we dan? Wat moet ik dan doen om zalig te worden? Daar is de schrift duidelijk in. Geloof in de Heere Jezus Christus en ge zult zalig worden. Ja, hij zegt u, maar wie ben ik nou dat ik in hem geloven zou? Want kijk nou eens naar mijn leven, daar klopt zo het een en het ander niet, hè? Nou, dat is waar. Maar buig nou eens met al dat tekorten, met al dat gebrekken, met al die schuld voor die zaligmaker en vraag hem nou eens om hulp. Ja, hij zegt u maar, ik zie eigenlijk niet zoveel dominee in dat buigen voor de heiland. En mijn hart wil zich eigenlijk ook niet richten op die zaligmaker van zondaren. Weet u wat u dan eens moest doen? Stort nou al die tekorten en al die ellende toch maar eens uit voor de Heere. Want er is geschreven en wie tot hem komt zal die geenszins uitwerpen. En zegt u, maar dat kan ik niet. Voor de Heere buigen. En ik wil me ook niet voor hem vernederen. Eigenlijk heb ik alles in mijn hart en in mijn leven tegen. En bovendien, ik heb ook helemaal geen geloof en ook geen gerechtigheid en ook geen heiligheid. Maar ja, dominee, hoe zal ik nou ooit verlost worden? Want ik leef alsmaar voort in ongeloof. En ik kan niet eens zeggen dat ik mezelf daar nog wat druk over maak. U zegt, ik kan als het erop aankomt de Heere zelfs nog niet zoeken. Maar wat moet ik nou doen? Ach, ellendige, dan blijft maar één ding voor u over. Buig dan uw hoofd heel diep aan de voeten van dat Lam Gods. En roep het daar dan uit. Heere Jezus, gij levende zaligmaker. Kom gij mijn ongelovigheid te hulp. Amen. zullen we danken en bidden. Heere, we kunnen een leven lang naar de kerk lopen en altijd maar denken, het geloof, dat is iets wat ik ga presteren. Dan moet ik wat hebben, wat krijgen. En met dat meerdere wat er van nature niet is, daar kan ik dan naar God toe en dan komt het goed. Maar nou leert u dat het geloof niet iets is wat wij naar u toe brengen, maar het is iets wat u naar ons toe wil brengen. En dat iets, dat is niks anders dan de Heere Jezus Christus. En als we hem hebben, dan hebben we alles. Want dan hebben we zijn offer voor de zonde, voor de schuld. Dan hebben we zijn gerechtigheid. Dan hebben we zijn heiligheid. Dan hebben we een volkomen verlossing. Daar komen we voor tijd en eeuwigheid niks tekort. En Heere, zou u ons dat willen leren? Dat we leren bedelen aan de troon der genade om genade te verkrijgen te bekwame tijd. Dan zal dat wonder gaan gebeuren. Dat u ons volmaakt van die liefde Gods die alle verstand te boven gaat. En dan gaan we ook begrijpen hoe diep treurig de zonde is, hoe erg. En dan gaan we iets weten van wie u wilt zijn voor de verloren mens. Want u bent een God die om Christus wil de goddeloze rechtvaardigt. Heren, ga zo met ons. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Psalm 32 en daarvan het vijfde en het zesde vers, dat is de slotzang, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. En het kleine zesde vers, rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. 5 en 6 van Psalm 32. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.